Graaf heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat de dominee van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 22. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 31 maart om 9:30, dominee van der Wind. En om 6:30, dominee van Zetten. Voorbeden, huwelijksjubileum. We zijn dankbaar met ons kosters echtpaar Aad en Ernestje van Genderen Schreuders. Zij mochten afgelopen maandag gedenken dat ze 50 jaar zijn getrouwd. We doen voorbeden voor het werk van de herberg, waarvoor vandaag wordt gecollecteerd. Ook denken we aan de vele slachtoffers van de orkaan in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Collecte, de eerste is voor het pastoraal diaconaal centrum De Herberg en de tweede voor de kerk. Volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal als op onverrikbare steunpilaren. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens met een zeefje in de zandbak gespeeld? Vast wel. Dat doe je als je graag wil dat de steentjes en het zand uit elkaar gehaald worden. Dan schud je aan die zeef en dan gaat het zand er doorheen en de steentjes blijven er bovenop liggen. Dan heb je aan de ene kant de steentjes en aan de andere kant het zand. Nou komt er iets heel heftigs. Maar daar gaat vanmorgen toch de preek over. De duivel heeft ook een zeef. Hij heeft een zeef en hij legt Petrus op de zeef. En weet je wat hij wil? Nou, jij wil die steentjes en het zand uit elkaar halen. En de duivel die wil Petrus en de Heer Jezus uit elkaar halen. Zou dat lukken, denk je? Nou, dat zou ik vast verklappen. Nee. Dat gaat hem niet echt lukken. Weet je waarom niet? Omdat de Heer Jezus voor Petrus heeft gebeden. En het gaat dus over Petrus, maar ook over ons. De duivel wil niet dat we naar de Heer Jezus luisteren en dat we bij de Heer Jezus horen. En dan probeert hij ons altijd bij de Heer Jezus vandaan te halen. Maar denk er dan maar aan, de Heer Jezus heeft gebeden. En daar moeten we het van hebben, gemeente. We gaan samen zingen Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar en dan komt het. Gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. En hoe goed, hoe liefdevol is dan de Heere. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar me als de appel van het oog. Dat hebben we nodig in de geestelijke strijd. Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar. Gemeente, we gaan de stem van God horen. Dat hebben we vorige week ook mogen horen. Maar sinds die tijd hebben heel veel andere stemmen geklonken. Stemmen van deze wereld, de stem van de Satan. Die ons de andere, de verkeerde kant op lokt, bij de Heer Jezus vandaan. En daarom hebben we het telkens weer nodig om de stem van de goede herder te horen in zijn heilige geboden. En ons amen is Psalm 141, vers 10 en vers 11. Bewaar mij voor het geweld van de strikken die tot mijn val zijn gelegd. En de Heere wil ons daar zo voor bewaren, dat de goddeloze in zijn eigen garen val. De duivel wint het niet, zodat wij veilig voorbij gaan en veilig zullen wezen. Psalm 141, vers 10 en vers 11 is ons amen op Gods wet. Toen sprak God, en hij spreekt ook vanmorgen, al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die deze wet volkomen heeft gehouden. Het kostte hem zijn leven. De straf op de overtreding ervan heeft gedragen en de vloek heeft weggenomen, vraagt van u, van jou en van mij. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij worden stil voor u. We danken u dat we hier mogen zijn. Waar uw stem klinkt. Deze mooie voorjaarsmorgen. Stappen we even uit de drukte van ons bestaan. Uit alles wat deze wereld bezighoudt. Om hier te zijn. In de wereld is het onrustig. Gebeuren ver weg grote natuurrampen. En ook dichtbij, Heer, hebben we gemerkt dat het niet vanzelf spreekt dat als we 's morgens van huis gaan en de tram of de fiets of de auto of de bus pakken, dat we ook weer thuis komen. Zomaar is daar het geweld van de boze. En o Heere, dan mogen wij hier zijn, veilig, door u gebracht, opdat we de stem van de goede herder horen. En we bidden, Heere, om de opening van het woord en de opening van onze harten. Geef, Heere, dat uw dienaar uw mond zal zijn. En dat vanmorgen de sleutels van het hemelrijk zichtbaar, hoorbaar gebruikt worden. Het hemelrijk geopend, maar ook toegesloten voor wie zich niet wil bekeren en niet wil geloven. En Heere, we moeten u maar belijden dat wij van onszelf zomaar de neiging hebben om bij u vandaan te gaan. We weten dat de Satan er is om ons telkens weer van u af te trekken. Zelfs na ontvangen genade. Zelfs nadat we uw kind zijn geworden door geloof en bekering. Ons wedergeboren mogen weten, dan nog. En juist dan is het de macht van de boze. En we weten, Heere, dat daar waar u uw kerk bouwt, hij er altijd is. De zeef. Om als het mogelijk was zelfs de uitverkorene te verleiden. En daarom bidden we u, Heere, geef hem geen plaats. Hier in dit huis. En ook niet in onze harten. Als we nog onbekeerd zijn. Wilt u ons vanmorgen zo de ogen openen en de oren openen. Dat we u zien en uw stem horen. En dat het voor altijd gedaan is. Met ons volgen van de boze en de Satan. En de zonde en de wereld. En ons eigen hart. Als we u hebben lief gekregen. Geef, Heere, dat we steeds dichter bij u mogen leven en wil daartoe de verkondiging dienstbaar doen zijn. Zodat we geen prooi worden van de boze om in zijn garen te vallen. Maar geef de duivel geen plaats en maak het goed dat we niets en niemand zullen horen dan uw stem en dat we niets anders willen. Dan gehoorzaam achter u aan te gaan. Daarom, Heere, schenk ons uw geest op en onder de kansel. Dan zal het goed zijn. Om Jezus wil. En niet omdat wij dat verdienen. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, in deze Lijdensweken openen we het evangelie naar de beschrijving van Lucas. In een tweeluik vanmorgen het eerste gedeelte en volgende week 's avonds een tweede gedeelte. Nu ons oog vooral gericht op Petrus en volgende week vooral op de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. We lezen nu uit Lucas 22, de versen 24 tot 35. Lucas 22 vanaf vers 24, dat is net na het moment dat ze samen het eerste avondmaal hebben gehouden. En dan schrik je, jongens en meisjes, lees maar mee, wat er dan direct al gebeurt als de discipelen net van de avondmaalstafel opstaan. Lucas 22 vanaf vers 24 horen we het woord van God. Er ontstond ook oneenigheid onder hen, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft, als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken, toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Zij zeiden, aan niets. Tot zover lezen we het woord van God. Het gedeelte dat vanmorgen centraal staat zijn de versen 31 tot 34. En als kern lees ik vers 31 en 32. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Jongens en meisjes, de mensen hadden in die tijd ook zeven. We weten niet precies hoe ze deden, want ze wilden het tarwe waar ze brood van konden bakken en al die vliesjes waar ze niks aan hadden, wilden ze uit elkaar halen. Zoals jij, die steentjes en dat zand. En hadden ze zeven, misschien leken die wel een beetje op jouw zeefje in de zandbak. Het kan ook zijn dat het in een soort schaal zat dat ze omhoog gooiden. En dan vielen die zware graankorreltjes vanzelf naar beneden en de rest waaide weg. Ook een soort zeef dus. En daarom heb ik boven de preek geschreven, dus op de zeef van Satan. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen Psalm 66. Een loflied voor de goedheid van de Heere dat we hier mogen zijn. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken, hef een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen. Dat spreekt ook niet voor zich trouwens, denkend aan de week die achter ons ligt. Maar we zingen deze psalm vooral ook omdat het gaat over dat louteren. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden. gelijk het zilver wordt beproefd. Kom, luister toe, gij godsgezinde, hoor wat hij gedaan heeft aan mijn geest. We zingen samen Psalm 66, vers 4 en 8, ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Simon, Simon, zie de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Op de zeef van Satan. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is uit het Onze Vader, het gebed des Heren. De berijming in vers 8 en 9 van gezang 5. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn, en dat is die van de Satan, zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Maar jongens en meisjes, de duivel kan dan machtig zijn. De Heer Jezus is machtiger. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht. U is al de eer. U die ons helpen wilt en kunt. Het gebed des Heren, gezang 5, vers 8 en 9 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, hoe staat het met uw geloof? En jongeren, met dat van jullie. Gaat het de goede kant op? Mogen we zeggen dat we steeds dichter bij de Heere gaan leven? En hem steeds meer lief krijgt? Of moet je zeggen, het hebt eigenlijk wat weg. Dragen we steeds meer vrucht in ons leven? Vergelijk het eens met een jaar of 2, 3 terug. Of is het magertjes? Hoe is het met ons geloof en onze hoop en onze liefde? Ik denk dat als we daar eens wat over door zouden praten, dat er allemaal verschillende antwoorden komen. Misschien is er wel een jonger in de kerk die zegt, als u het een paar jaar geleden gevraagd had, dominee, had de wagen zo'n beetje stilgestaan, maar er is echt wel wat veranderd in mijn leven. Ik ben de Heere nodig gaan krijgen. En ik denk erover na een belijdenis te gaan doen. Want ik wil en ik kan niet zonder de Heere leven. Maar misschien is er wel iemand anders die zegt, nou dominee, ik weet het allemaal niet meer zo. Ik ben er nog wel. Maar een paar jaar geleden stond ik veel vaster in het geloof. En nu gebeuren zoveel dingen. Het glipt me tussen de vingers door. Misschien is er wel iemand die thuis meeluistert. Kan ook hier in de kerk zijn, oud. En die zegt, dominee, als u het zo vraagt, dan verlang ik eigenlijk naar het einde van de baan. Om straks voor altijd bij de Heere te zijn. Allerlei verschillende gedachten. En leg die van u er maar naast. En hou ze maar even vast, de preek door. En dan ben ik benieuwd, en daarom vraag ik dit. Dan ben ik benieuwd of u in het denken hierover, u zat wat mee te denken. Of ergens daarin ook de duivel een plaats had. Ga ik steeds dichter bij de Heere leven of ga ik verder bij hem vandaan? Wat heeft dat met de duivel te maken? Want onze tekst vanmorgen leert ons dat hij realiteit is. Realiteit in deze wereld en realiteit in de kerk. Misschien dat we ons daar wel te weinig bewust van zijn. Dat bracht me vanmorgen bij deze tekst. Want als het dan zo is dat de Heer Jezus de realiteit van de Satan dik onderstreept, laten wij het dan ook maar doen, toch? Ik wil u vanmorgen meenemen langs het perspectief van de Satan. En dan het perspectief van God. En dan het perspectief van Petrus. En dan komen we vanzelf uit bij het gebed van de Heer Jezus. Eerst het perspectief van de Satan. De Heer Jezus die brengt hem dus zelf in als een realiteit in ons geloofsleven. En hij noemt hem hier Satan. Dat betekent letterlijk tegenstander. Dus Satan is de grote tegenstander van God. Als we de brieven van Petrus en Judas lezen, dan weten we dat we moeten denken aan gevallen engelen die ooit bij God in de hemel leefden, maar die van hem afgevallen zijn, niet te geloven, zo dicht bij God geleefd. Maar God moest ze uit de hemel verbannen, omdat ze van hem afvielen. En daarmee is hij de grote tegenstander van God geworden, die altijd het werk van God probeert kapot te maken. Jongens en meisjes, jullie noemen hem meestal de duivel. En dat betekent diabolus, iemand die verwarring zaait. Dat deed hij al in het paradijs. Is het niet dat God gezegd heeft? En we moeten hem dus heel serieus nemen. Denk ook maar aan hoe de Heer Jezus hem noemt. De overste van deze wereld. Altijd een mooie vraag op catechisatie. Dominee, wie is de baas van de wereld? Nou, daar kun je twee antwoorden op geven. Je kunt zeggen de Heer Jezus. Dat is waar. Maar je kunt ook zeggen de duivel. Kijk maar om je heen, hoe het eraan toe gaat. De Heer Jezus noemt hem de overste van deze wereld. En Paulus zegt, de God van deze eeuw. Kennelijk is die huiveringwekkend machtig. Heeft hij ontzettend veel invloed. Ook als je je een kind van God mag weten. De Heer Jezus heeft een gebed voor iedere dag meegegeven. Verlos ons van de boze. En toen we aan het begin van de preek wat na zaten te denken over hoe is het nou met mijn geloof en leven met de Heere. En kan ik me zomaar voorstellen dat je geen moment aan de duivel dacht. Maar misschien is dat wel reden te meer om alert te zijn. Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist om te ziften als de tarwe. Twee keer zijn oude naam, Simon, Simon, dat zet hem op zijn plaats. Wie is die nou helemaal en wie zijn wij nu helemaal van onszelf? Klein en kwetsbaar. Waar blijven we zonder God? En wat is dan het perspectief van de Satan? Wel, eerst heeft hij geprobeerd om Jezus uit te schakelen door hem te verzoeken in de woestijn. Dat is hem niet gelukt. Hij heeft geen kruis kunnen zetten door het verlossingsplan van Jezus Christus. En nu richt hij zijn pijlen op de volgelingen van Jezus. En daar zoekt hij altijd precies het goede moment voor op. Juist op het moment dat Jezus en de discipelen niet meer in elkaars nabijheid zullen zijn. Dan slaat hij zijn slag. Want dan weet hij dat ze kwetsbaar zijn. En dat is nog zo trouwens. Als we niet dicht bij de Heer Jezus leven, dan zijn we uitermate vatbaar voor de verleidingen van de Satan. Als we niet trouw zijn in het lezen van onze Bijbel, als we te weinig tijd nemen voor intensief gebed, voor de verborgen omgang met de Heer, dan heeft de Satan ons te pakken voordat we het weten. Als we slordig zijn in onze kerkgang, dan zijn we extra vatbaar voor de stem van de boze. We hebben die stem van de goede herder ook zondag en zondag twee keer zo hard nodig om ver bij die boze vandaan te blijven. Als we onszelf te moe en te druk vinden om onze stille tijd te nemen, voor je het weet, verflauwt je geloof en heeft de Satan zijn zin. Als je niet dicht bij de Heer Jezus bent, dan ben je kwetsbaar. Daarom moeten we uitkijken om op plaatsen te komen waar niemand God dient. Denk erover na waar je op zaterdagavond naartoe gaat, jongeren. Want in groepsdruk doe je soms zomaar mee, ga je soms zomaar onderuit. Daarom hebben jullie het soms op school ook zo moeilijk. Op je vakantiebaantje en nu op uw werk. Als je in een omgeving bent waar zo'n beetje niemand God dient, dan ontstaat er iets van groepsdruk en daar maakt de Satan handig gebruik van. En daar ga je. Petrus verloochende zijn heiland. Jongens en meisjes, misschien zou zomaar kunnen dat er bij jullie op school ook wel eens gepest wordt. En gepest worden kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan met slaan en schelden en zo. Weet je wat ook een verschrikkelijke manier van pesten is? Dat is iemand doen of iemand niet bestaat. Meisje loopt het schoolplein op. Hoi. Niemand zegt wat terug. Ze draaien het gezicht om. Dan sluit je iemand buiten. Dan doe je alsof iemand niet bestaat of iemand lucht voor je is. Dat is verschrikkelijk. Nooit aan mij doen trouwens. Weet je wat verlogen is? Dat is leven alsof de Heer Jezus voor jou niet bestaat. Hupje, doe gewoon mee met de zonde. Je lacht om die verkeerde mop. Noem maar wat. Heb je daar wel eens last van? Van die Petrusmomenten. Als je nu zo mee zit te luisteren, dan komen de momenten in je leven terug dat je zegt, en toen heb ik geleefd. Alsof die niet bestond. Ik wel, gemeente, ik wel. En dan voel je dat de macht van de Satan die je zomaar onderuit haalt. Die vindt zo'n aansluiting op ons hart van nature. En nu ga ik iets spannends zeggen. Als je nou nooit last hebt van de verleidingen van de Satan, dan mag je gerust afvragen of je wel wedergeboren bent, of je al wel een kind van God bent. Want de Satan heeft het juist voorzien op degene die met de Heer willen leven. Op degene die niet zonder de Heer kunnen. Misschien nog wel aangevochten, maar... En als je nog onbekeerd voortleeft, dan heb je geen last van de Satan. Dan hobbel je gewoon achter hem aan. Dan herken je dat niet van die verleidingen, van die strijd. Iemand schreef, Satan gaat achter de boom aan die de meeste potentie heeft om vrucht te dragen. Dus ik zeg het maar zo, eigenlijk is het een goed teken. Als je last hebt van de Satan. Als je merkt dat hij aan je trekt. En juist hij heeft het voorzien op de kleine van de kudde. Dat is voor hem een makkelijke prooi. Zoals er vanmorgen iemand in de kerk is die de macht van de Satan ervaart. Ja, hij heeft veel pijlen op zijn boog. Hij probeert je tot zonde te verleiden. En als hij dat gedaan heeft, dan komt dat stemmetje, zie je nou wel. Jij bent geen kind van God, voor jou kan het niet. Hij is machtig, hè? Hij is machtig. Mag ik degene die last hebben van de Satan in hun leven, mag ik die vanmorgen vertroosten met één bijzonder woordje uit onze tekst? Er staat opgeëist. Begeerd. En dat woordje wat vertaald is met opgeëist of begeerd, dat maakt dit duidelijk. Wanneer eis je iets? Nou, dat doen de mensen op het Malieveld. Die staan te schreeuwen om meer loonsverhoging. Ze hebben het niet, maar ze willen het hebben. En het ligt niet in hun macht om het zelf te pakken. Nou, zo is het met de Satan ook. Hij eist ons op. Bij wie? Nou, dat kan hij maar bij één iemand doen. Dat kan hij alleen bij God doen. En dan mogen we dus weten dat hij wel machtig is, die Satan, maar dat God machtiger is. De Satan kan niets doen als God het hem niet toestaat. Dat vind ik een vertroostende gedachte. In de strijd van het leven, in de strijd tegen de zonde. Hij kan alleen maar brutaal vragen. Meer niet. En hij heeft maar één doel. Om ons bij de Heer Jezus vandaan te halen. Zodat God zonder onderdanen blijft. En als het mogelijk was om zelfs de uitverkorenen te verleiden. Heeft de Heer Jezus gezegd. Intussen kun je dan natuurlijk afvragen. En dat is het tweede. Het perspectief van God. Maar als de Satan dan niet meer kan dan dat God toelaat, waarom gebeurt dit dan? Bij Petrus? En misschien zegt er vanmorgen wel iemand, bij mij. Ik heb in mijn leven zo te maken met de zonde en de gevolgen van de zonde. En soms kunnen we dat niet vatten. Inderdaad. Eén ding, dat is belangrijk, daar wil ik een streep onder zetten. Als we niet begrijpen waarom de Satan, waarom de duivel zoveel macht heeft in ons leven, zoveel kapot maakt in de tegenstand tegen God, als je soms bij de brokken van je leven zit, je zonde en de gevolgen van de zonde, dan is het dit in ieder geval niet. Het is geen gebrek aan de liefde van God. Als hij het toelaat dat Petrus op de zeef gaat en dat u en dat jij en ik op de zeef gaan. Dat is geen gebrek aan de liefde van God. Ik vind het heel vertroostend dat dit gedeelte in de Bijbel tussen twee prachtige teksten staan over de liefde van God. En daarom weet ik dat het geen gebrek aan Gods liefde is. De eerste tekst is dit. Lucas 22, vers 15. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Dat vind ik zo'n wonder. De Heer Jezus die weet dat ze koud van de avondmaalstafel opgestaan, ruzie gaan lopen maken wie van hen de meeste is. Hij weet dat al de discipelen bang wegvluchten. Hij weet dat Petrus hem gaat verloochenen met de meest grove woorden. En toch zegt hij, ik heb ernaar verlangd dit Pascha met u te eten, als daar geen liefde is. En de tekst die erna komt, vind ik ook zo van liefde spreken. Vers 35. En hij zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? Ze zeiden aan niets. Zo goed is de Heer Jezus voor zijn kinderen. En hier gaat heel bijzonder ook over het werk in Gods koninkrijk. Broeders, je kunt soms als moedeloos zijn. Net als Elia. Maar intussen is het toch waar. En dat geldt voor ieder die een taak mag hebben in het koninkrijk van God. Als het erop aankomt, zul je toch moeten zeggen, we hebben een goede meester. Het ontbreekt ons aan niets. En zo is het, jongeren. Twijfel nooit aan de liefde van God. Want we hebben een goede meester. En inderdaad, hij kastijdt degene die hij lief heeft. Dat is waar. Waarom doet de Heer dit dan? Waarom laat hij het de Satan toe? Wel, omdat Petrus nog niet klaar is voor de taak die God voor hem heeft. Want de Heer Jezus zegt, versterk dan uw broeders. God heeft een grote taak voor hem, maar Petrus is er niet klaar voor. Waarom niet? Omdat Petrus veel te hoog staat met zichzelf. Hij is druk met ruzie maken wie de meeste is. Dat is hoofdoorzaak nummer 1 van alle scheuringen in de kerk en van conflicten in de kerk. Eerzucht, hoogmoed. En als je zo hoog staat met jezelf, Petrus, dan kun je het evangelie niet uit gaan dragen. Je moet eerst ontdekken wie je zelf bent. En dan gaat de Heer hem vormen. En dan komt het. Wat de duivel ten kwade heeft gedacht, ziften op de zeef. Dat heeft God ten goede gedacht. Want Petrus' hart kraaide koning. Maar hij moet koning af worden. Dat is het perspectief van God. Hij staat erboven en hij trekt zijn plan. En dat brengt bij het derde, het perspectief van Petrus. Want ja, dat is ondertussen wel heel wat geweest. Wat moest dat er diep door in zijn leven? Hij dacht dat hij wel voor Jezus de barricade op kon. Maar toen de Satan sprak met de stem van een dienstmeisje, toen ging die hopeloos onderuit, vloekend als een ketenlapper. En Jezus zag hem aan. Toen kwam Petrus op zijn plaats. Niet de meeste, maar de minste. Dat is zo'n heilzame les. En naar buiten gaande weende hij bitter. En ik stel me zo voor dat de Satan toen nog niet klaar met hem was. Want dat doet hij altijd. Jongeren, wees er maar alert op. Je eerst laten zondigen. En als je dan gezondigd hebt, dan zegt hij, jij hebt geen heil bij God. Zou Petrus er toen nog aan gedacht hebben? toen hij wenend en huilend de nacht inging. En hij zag die ogen van de Heer Jezus nog voor hem die naar hem keken. En toen zag hij aan de ene kant het bittere verdriet van de Heer Jezus. En aan de andere kant zag hij toch ook zijn liefde. Zou hij nog aan deze woorden gedacht hebben? Simon, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet ophoudt. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed, waarin zijn geest wil wonen. Als je zo klein wordt in jezelf, dan kan God zijn genade aan je kwijt. Dat noemen we wel de rechtvaardiging van de goddeloze. Dat is een pijnlijke les, maar dat is heel, heel heilzaam. Dat je door je ijs heen zakt. En dat je het helemaal van de Heere moet hebben. Als je dat kent in je leven, dan ga je de zonde steeds meer haten. En dan ga je er steeds meer voor strijden om de duivel ver bij je vandaan te houden. En toch kan ik me zo voorstellen. Dat dit moment dat Petrus daar bitter huilend naar buiten liep. Dat toen hij later terugkeek op zijn leven. Dat dit moment hem liever was dan dat moment dat hij met zijn grote mond zei. Ik ga wel voor u de barricade op. Zou hij er nog aan gedacht hebben in die nacht? Zou hij er nog aan gedacht hebben op die paasmorgen? Toen kwamen de vrouwen terug met de boodschap van de engelen. En toen zeiden ze letterlijk, boodschap het zijn discipelen en Petrus. Zou die er toen aan gedacht hebben, aan dit moment dat Jezus zei, Simon, ik heb voor je gebeden. En zou die er nog aan gedacht hebben, toen de Heer Jezus aan hem verscheen. Want dat staat in de Bijbel. En hij is van Simon gezien. Onder vier ogen. Zou hij er toen aan gedacht hebben. Ik heb voor u gebeden. En wij gemeente. Als er soms diep doorgaat in ons leven. Als je de macht van de boze ervaart. Als je onderuit gaat in de zonde. Dan moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Want die Satan kan ons dan wel begeren te ziften als de tarwe. Maar zie dan op de Heer Jezus. Ik heb voor u gebeden. En jongens en meisjes, dan gaat de Satan het niet winnen hoor. Ja, maar zeg je, hij liet Petrus wel zondigen. En dat is waar. Dat is heel erg. Wat heeft die de Heer Jezus een verdriet gedaan? De Satan heeft het toch wel een klein beetje gewonnen. Maar het is net als thuis, jongens en meisjes. Als je thuis een spelletje doet, met z'n tweeën. En als je dan na het spelletje naar mama toe gaat. En als je zegt, ik heb bijna gewonnen. Ja, dan bedoel je natuurlijk eigenlijk, ik heb verloren. En zo is het bij de Satan ook. Hij heeft het bijna, hij heeft zelfs Petrus laten zondigen, maar toch, ik heb voor u gebeden. Petrus ligt vast in die biddende, doorboorde handen van de Heer Jezus. Is er vanmorgen iemand om verlegen die zegt, ik ga zomaar onderuit. Ik hou geen staande tegen de Satan. Misschien wel iemand die hem lief heeft, die de Heer lief heeft gekregen. En die toch moest zeggen, ik ga zomaar onderuit. Is er iemand verlegen om de biddende en de doorboorde handen van de Heer Jezus? Mag ik dan ook nog wijzen op deze wonderlijke woorden? Dan zegt de Heer, als en u, als u eens tot inkeer gekomen bent. Als je tot bekering bent gekomen, Petrus, versterk dan uw broeders. Ja, maar Petrus was toch al bekeerd? Hij was toch al een kind van God? Ja. Hij had de Heer Jezus hartelijk lief. Maar gemeente, afbekeerde mensen bestaan niet. Wie zichzelf kent, die zal dat toe moeten geven. Ook als je de Heer hebt lief gekregen en van zijn genade mag leven, kun je zomaar weer zondigen, zomaar weer onderuit gaan. Afbekeerde mensen bestaan niet. Mag ik het zo zeggen, als je wacht met belijdenis doen tot je afbekeerd bent, komt het er nooit van. Als je wacht met de gang naar het avondmaal tot je afbekeerd bent, komt het er nooit van. Weet je wanneer we afbekeerd worden? Als een kind van God sterft. Dan heeft de Satan definitief het nakijken, letterlijk. Het nakijken. Want dan komt een kind van God thuis en dan is die voor altijd afbekeerd. Maar hier kan het zo heilzaam voor ons zijn dat we op de zee van Satan gaan. We hebben het soms nodig, gemeente. We hebben het soms nodig. Petrus had het nodig, want wat dacht je? Als hij niet op die zee gegaan was, als hij zo hoogmoedig was gebleven als hij was. Had hij dan ooit kunnen zeggen op de Pinksterdag, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn. Wie dacht je dat hij bedoelde? De heiden of zo? Nee, zichzelf. Het is zelfs voor mensen die ver af zijn. Dat evangelie mocht hij verkondigen. Dat kon hij, omdat hij zo erg diep door was gegaan. En dan kan hij in zijn brieven schrijven. Had hij nooit gekund hoor, als hij niet op de zee was gegaan. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Zou hij het met droge ogen geschreven hebben, gemeente? Opdat hij ons tot God zou brengen. Als je nou zelf zo op de zee van Satan onderuit gegaan ben. Als je zelf zo hebt moeten leren dat je het zelf niet kunt en hebt, dat je koning af wordt en dat je het moet hebben van de biddende en doorboorde handen van de Heer Jezus. Ja, dan kun je zeggen, als het voor mij kan, en gemeente, dat zeg ik nou vanmorgen. Dat zeg ik tegen u en tegen jou. Als het nou voor mij kan, dan kan het voor u ook en voor jou. Opdat hij ons tot God zou brengen. Daarom ging Petrus op de zee, zodat dit evangelie tot onze dorp en tot u en jou zou komen. En intussen worden we wel opgeroepen om alert te zijn op de Satan, zodat God niet aan zijn eer tekort komt in ons leven. En dan schrijft Petrus ook in zijn brief: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Hier spreekt een ervaringsdeskundige. Als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En dan zegt Petrus, en hij weet waar hij het over heeft: bied weerstand aan hem, vast in het geloof. Dat is onze roeping. We hebben de stem van God vanmorgen gehoord. En de komende week zullen we weer allerlei stemmen horen, van buiten en van binnen. Bied weerstand. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar weet, hij kan niet meer dan opeisen, niet meer dan begeren. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Ik begon met de vraag: hoe staat het met uw en jouw geloof? Misschien wel als de tarwe gezift om ons te richten op het volkomen werk van de Heer Jezus. Iemand zegt: maar dominee, is dat nou ook voor mij? Hoor ik hier iemand die last heeft van een Petrushart? Hoor ik hier iemand die last heeft van Petrus momenten in zijn leven? Hoor dan het woord waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, omdat hij leeft om voor hen te bidden. Deze Jezus leeft in de hemel en hij bidt. Ja, maar dominee, ook voor mij, met mijn Petrus hart en mijn Petrus momenten. Dan zegt Jesaja, die voor de overtreders gebeden heeft. Amen. Danken, bidden en voorbeden doen. Heere, U zij de lof in eeuwigheid. Voor de gevouwen doorboorde handen van de Heer Jezus. Voor overtreders. Voor mensen met een Petrus hart. En Petrus momenten. Dank u, Heere. Dat de Satan niet het laatste woord heeft. Maar dat aan u de kracht. En de eer en de heerlijkheid is. En dat u zelf zorgt dat u niet zonder onderdanen blijft. En dat uw evangelie zo uit mocht gaan. Als het voor Petrus kan. Dan zelfs voor mij. Heere, dat niemand van ons dit liefdesaanbod in ongeloof en onbekeerlijkheid afwijst. Maar dat we allemaal ons over mogen geven in geloof aan u voor het eerst of opnieuw in ons leven. En we bidden, Heer, geef dat we zo dicht bij u mogen blijven, dat we veilig zijn voor die pijlen van de boze, dat we u en elkaar geen verdriet doen door onze zonden, maar dat we vaster in geloof en vuriger van liefde mogen zijn, aangespoord door dit uw woord en onze hoop op u alleen stellen. We bidden, Heere, voor de kleine van de kudde. Voor degene die ermee worstelen, is het wel van mij. Zo'n gewillige prooi, zo'n makkelijke prooi van de Satan zijn. O God, houd u ze vast. Breng u ze dichtbij. En geef dat uw macht boven hun zwakheid staat. En dat u ze tot de zekerheid van het heil in Christus brengt. We bidden, Heere, voor de letterlijk kleine van de kudde, de kinderen en onze jongeren. We leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Bewaar onze kinderen en onze jongeren bij uw woord en bij de Heer Jezus. En als ze er nog ver vandaan leven, als we ze misschien niet mee konden krijgen vanmorgen, o God, wil door de kracht van uw Heilige Geest wonderen van genade werken. We bidden voor elkaar in alle vreugde en zorg. Heel bijzonder danken we met Aart en Ersje voor een huwelijksjubileum dat ze mochten vieren. Heer, u bent goed voor hen geweest. Ze mogen 50 jaar samen zijn lief en leed delen. Ook hun plaats in ons midden innemen. Heer, daar danken we u voor en we bidden. Wilt u ook voor de toekomst bij hen zijn en ze zegenen in alle dingen. En u weet, Heere, dat het ook in hun huwelijk door de diepte is gegaan. In het overlijden van geliefden, zelfs afgelopen week nog aan het graf gestaan. Heere, dan is het genadig om elkaar te mogen hebben in het verdriet. Maar intussen is het wel een diepe weg geweest bij tijden. O Heere, dat ze bij u mogen schuilen en mogen weten, deze aarde is soms een tranendal. De overste van deze wereld, de vorst der duisternis, heeft nu nog zoveel macht. Maar dat zij en dat wij uit mogen zien naar dat moment dat er geen rouw en tranen meer zullen zijn. En dat wij dan wel afbekeerd u mogen groot maken om wie u bent en om wat u geeft. Legt u zo uw beschermende vleugels rondom Aart en Ersje en hun kinderen, degene die aan lief zijn, in alles wat er is. We bidden voor allen die het moeilijk hebben, voor hen die psychisch lijden. Het werk van de herberg mogen u bevelen, waar we onze gaven voor geven. Heere, zegen dat werk. Wilt u geven dat het een goede tijd mag zijn als mensen daar opgenomen worden, dat hen maar kracht mag geven en mag sterken om het leven weer wat aan te kunnen. We bidden voor een ieder die in het verborgen of in het bekend zijn psychisch het moeilijk heeft. En zegen ook degene die liefdevol om hen heen proberen te staan, maar zich soms zo machteloos voelen. Geef ook hen wat ze nodig hebben. We bidden voor ons land. We hebben een veel bewogen week achter de rug. Heer, ontferm u over de gewonden en de nabestaanden. van de aanslag in Utrecht. Wijst u ze nabij. En we bidden van u, Heere. Wilt u de macht van de boze zo beteugelen en verbreken, dat dit zinloze geweld stopt. Zegen onze overheid daartoe. Hoe moeilijk kan het zijn om wijs te regeren. Maar geeft u hen wijsheid bij u vandaan. Zodat wij een stil en gerust leven mogen leiden. En we bidden in bijzonder voor hen die in de politiek trouw willen zijn aan uw woord en wet. Zegen degene die afgelopen woensdag gekozen zijn in provincie en straks in de Eerste Kamer. O Heere, geef ze gehoorzaamheid aan u, de koning der koningen, opdat er eer in onze landen woon. Wat hebben we nodig, Heere? De krachtige doorwerking van uw geest, bekering, een terugkeer tot u. In onze gemeente, in onze dorpen, in de provincie, in ons land, in deze wereld. En daarom bidden we om de komst van uw koninkrijk. Zegen onze overheid, onze koning en onze koningin. Zegen wereldwijd. Hen die deze wereld moeten leiden, geef dat er recht en gerechtigheid zal zijn. Ontferm u over de vele slachtoffers van de orkaan in Mozambique en omgeving. O God, wilt u de hulpverleners zegenen, dat de nood gelenigd mag worden. En wilt u ook de nabestaanden vertroosten en uw kracht geven. Wat is er van deze wereld geworden, Heere, door onze zonde? Wat hebben we het nodig? Dat u werkt. Wat hebben we het nodig dat u komt om alle dingen nieuw te maken? En dat we dan, Heere, voor altijd de strijd te boven, u de lof mogen brengen voor uw evangelie, voor uw Zoon, voor uw genade, dat aan niemand gemist wordt. Als we dan u voor altijd mogen loven en prijzen. Hoort u ons? Neem onze dank aan. Vergeef alles wat tekort was. En zegen het uwe. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte het gebed des Heren, het laatste gedeelte van de berijming van het Onze Vader. Ja, amen, trouwe Vader, ja. En dat prachtige zinnetje, ons hart, o God die alles ziet. Heer, u weet alle dingen, zei Petrus, u weet dat ik u lief heb, veroordeelt ons in het naderen niet. Het gebed des Heren, vers 10. Gaat u heen in vrede onder de beschermende vleugels van de Heere, onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.